We lezen vanmorgen uit de eerste brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Christus te Korinthe. En daarvan het tweede hoofdstuk, het hele tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Eén Korinthe 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als ze die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld moeten worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar we hebben de gedachten van Christus. Tot zover. Tekst voor de verkondiging van morgen is 1 Korinthe 2, vers 12. Laten we die woorden nog een keer lezen. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Geliefde gemeente, jong en oud, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Soms gebeurt het dat een jongen of meisje thuis komt uit de kerk. En papa en mama zien het al aan het gezicht. Beetje zuur, beetje moeilijk kijken. Mama zegt: het is er. Ik begreep er helemaal niets van. Ik vond het moeilijk. Dan ben je een beetje verdrietig, want je gaat natuurlijk graag naar de kerk om iets te leren. En papa en mama zijn dan ook een beetje verdrietig en die begrijpen dat wel. Het is voor een dominee niet altijd makkelijk. En misschien dachten papa en mama wel, 1 Korinthe 2. Paulus kan dan wel zeggen dat hij niet in wijsheid en van bewegelijke woorden gepreekt heeft. Maar schrijven, dat kan die aardig ingewikkeld. Is dit nou nog wel voor de kinderen? Dat is natuurlijk ook een taak, hè?
ook voor de dominee om in ieder geval bepaalde momenten in de preek te hebben. Dat je denkt, hé, nou heeft hij het echt tegen mij. Hij doet tenminste zijn best om het ook aan mij uit te leggen. En dat je als vader en moeder ook de taak verstaat om thuis nog eens even na te spreken. Je kent je kind het beste. Ik ben daar nu mee bezig. En dat gaat langzaam in deze tijd. Maar om het ook zo te mogen bepreken dat het een beetje begrijpelijker wordt, ook voor de kinderen. En toch weet je, het gebeurt soms ook dat kinderen thuiskomen, maar dat geldt ook voor oudere mensen. En dat ze met een heel blij gezicht zeggen, onbegrijpelijk. Ik begrijp er helemaal niks van. Kun je dan blij zijn? Je gaat toch naar de kerk om het te begrijpen? Ja, maar juist als je er iets van begrijpt hoe groot God is, kun je heel blij zeggen, het is niet te begrijpen, zo groot. Stel je voor dat je iets gevraagd hebt voor je verjaardag. Een cadeau. En je weet wel, nou, daar heeft papa en mama best hun best voor moeten doen om dat geld bijeen te brengen, om dat dan te kopen, want het was best een duur cadeau. En dan heb je het uitgepakt. En ja, je wist het al wel, je had het gevraagd, dus het is geen verrassing meer, maar dan ben je blij. En stel dat papa dan zegt, weet je wat, ik was toch in de winkel en ik had nog een beetje geld over. Ik heb dat andere doosje van Playmobil er ook maar bij gedaan. Dan zeg je, dat begrijp ik niet, dat papa dat nou voor mij gedaan heeft. Dan ben je blij omdat het niet te begrijpen is. Zo hebben wij dat zelf ook in onze studietijd, in mijn studietijd, maar vrouw Lief heeft daar ook aan meegeleden. Als je zo vaak boven zit, maar ook dat je ziet dat de inkomsten minder worden omdat je moet studeren, dat het onbegrijpelijk is soms voor je, dat op momenten dat je denkt, en nu is halverwege de maand het geld op, dat God voorziet. Je denkt, hoe is het mogelijk? Maar dat zeg je niet met een zuur gezicht, maar met een blij gezicht. Daar wil Paulus ons eigenlijk in helpen, om te begrijpen dat als je de grootheid van God, wat hij allemaal bedacht heeft om ons te redden, hoort preken, dat je het niet erg vindt dat je niet alles begrijpt, maar dat je dankbaar bent met wat je wel mag geloven en dat je daar niet alleen voor staat. Dat uitgerekend met Pinksteren duidelijk wordt, de Heere God geeft ons hulp. Hulp om zijn grootheid te begrijpen. Hij helpt ons om te begrijpen wat het is dat Jezus naar de aarde moest komen. Daar geeft hij de Heilige Geest voor. Die Geest van God geeft ons inzicht in God. Dat is eigenlijk wel opvallend, hè? Want ik denk dat ik me niet helemaal vergis als ik zeg dat Pinksteren misschien wel moeilijker is dan Pasen. Hoe vind jij van niet? Laat ik het uitleggen. Kijk, als het gaat over Pasen, dan hoor je dat de Heere Jezus moest lijden, dat hij aan een kruis heeft gehangen, dat hij opgestaan is uit de dood en je ziet het allemaal gebeuren. Je hebt er ook in je hoofd denk ik wel een plaatje bij. We mogen de Heere niet afbeelden. Dat is een hele langdurige discussie, ook voor kinderbijbels. Waar doe je goed aan enzovoort. Terwijl de Heere Jezus een menselijk lichaam heeft aangenomen. We weten niet hoe hij eruit heeft gezien. We hebben geen foto van hem, maar juist omdat hij een lichaam heeft aangenomen en gewoon ook geen gedaante nog heerlijkheid had, is dat natuurlijk anders als het afbeelden van God. Maar zelfs als ik vraag, waar denk jij aan bij God de Vader? Dan denk jij misschien wel aan een wijze, oudere man. Maar de Geest? Wat is nou de Heilige Geest? Hij is een persoon, maar je ziet hem niet. Je hebt gisteren gehoord van die tekenen van vuur en het geluid van een geweldige windvlaag. En mensen begonnen hele bijzondere dingen te doen. Maar Pinksteren is misschien wel wat meer vaag voor ons. Terwijl de Heere God het juist omdraait. Die zegt, Pasen is zo moeilijk. Kerst is zo onbegrijpelijk. Ik geef de Heilige Geest, zodat jullie het gaan begrijpen. Althans, gaan aanbidden, gaan geloven. Dat wil Paulus hier zeggen. Wie de Geest van God ontvangt, die gaat iets begrijpen en die gaat helemaal geloven wat Jezus heeft gedaan. Lees maar mee in vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers doorzoekt of onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. En wat zijn dan die diepte van God? Nou, je kunt denken aan wat Paulus schrijft in vers 9. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. En omdat deze tekst gebruikt wordt in de Heidelberger Catechismus om iets te zeggen over de toekomst, over het eeuwige leven, over de nieuwe aarde, is deze tekst vaak een beetje blijven steken bij, alsof Paulus het hier heeft over wat allemaal nog komen gaat. Dat ook hoor, dat geloof ik zeker. Dat heeft geen mens bedacht. Dat heeft ook nog nooit iemand gehoord. Dat blijft een soort van verrassing, jongens en meisjes. Er wordt in beelden over gesproken. Er zullen geen zuigelingen meer zijn van weinig dagen. Er zullen geen grijsaards meer zijn. Het huwelijk zal er niet meer zijn zoals het er hier was. Een jongetje wordt dan vervolgens wel weer gezegd, terwijl er eigenlijk geen jongelingen meer zouden zijn. Maar toch, hè, kan wel zo zijn hand in de spelonk steken waar eerder een gemene slang zat. En toch bijt die slang niet meer. De leeuw loopt bij een lammetje en de leeuw eet het lammetje niet op. Dat wat, ja, wat voor ons nog heel ver weg is, dat heeft God allemaal bedacht voor de toekomst. Maar niet vergeten, Paulus in dit hoofdstuk heeft het vooral over dat wat gebeurd is. Wat heeft God klaargemaakt voor degenen die hem liefhebben? Nou, vers 8. Dat de Heere der heerlijkheid gekruisigd is. De wijsheid van God die al voordat de wereld er was, had bedacht dat na de zondeval Jezus zou gaan om de mensen te kunnen redden. Wie bedenkt dat nu? Ja. Daarom zegt Paulus ook, kijk nou eens naar de Farizeeërs, want daar doelt hij op. Naar een deel van het Joodse volk. Kijk nou eens naar Pilatus. Kijk nou eens naar Herodes. De leiding van de kerk van die dagen. De leiding van het land in die dagen, van de bezettende macht. Als ze nou echt wijs waren geweest en begrepen hadden waarom Jezus gekruisigd moest worden, en ze waren tegen Jezus, dan hadden ze ervoor gezorgd dat hij niet aan het kruis ging. Zodat mensen niet zalig konden worden. Dan had de duivel, als hij zo wijs was geweest als God en God had kunnen doorgronden, dan had hij gezegd, alles behalve dat. Laat de Heer Jezus maar meteen koning worden. Laat dat de verzoeking dan maar zijn. En de duivel heeft Petrus daar zelfs voor gebruikt. Ongekend fel heeft de Heer Jezus gereageerd toen Petrus zei, u zult niet aan het kruis. Ik ga wel voor u, maar u niet. Dat zal God toch niet toelaten? En dan zegt de Heer Jezus, Satanas, achter mij! Een verzoeking voor de Heer Jezus om de makkelijke weg te gaan als mens. Maar het is gegaan zoals God had gezegd. De duivel heeft zich vergist. Een groot deel van de Joden, de overpriesters, hebben zich vergist. Ze dachten dat ze wijs waren. Jezus aan het kruis klaar. Nee, toen begon het pas. Toen werd bekend hoe, en ik begrijp dat ook niet hoor, dat een vader zijn eigen kind laat sterven voor mensen die zeggen, oh, ik zal hem al zien. Of, ik niet. Voor vijanden, zegt de Bijbel. Voor goddeloze mensen. Heeft God zijn zoon gezonden? Begrijp je dat? Nee, ik begrijp het niet. Maar als ik wel begrijp dat ik die goddeloze ben, los van God leef, of leefde, dat ik zo'n zondaar ben, en je ziet de intense liefde van de Vader, dan zeg je, Heer, ik wil het niet eens begrijpen. Maar ik geloof het. Dat is mijn leven. Dat is de wijsheid van God, zegt Paulus. Laatst deed ik een spelletje Stratego met Samuel. En Samuel kan dat heel goed. En ik had het al heel lang niet meer gedaan. En de bedoeling is dan dat je de vlag beschermt, hè? En op een gegeven moment dan ga je met die mineur richting die bom. Want je bent al een keer met de kapitein op zo'n bom gekomen. En dan gaat de kapitein, altijd een beetje dubieus zo'n spel. Maar goed, de andere kant ook wel heel spannend. Die kapitein gaat in de doos, laten we het maar zo zeggen. En dan weet je, dan moet ik met die mineur naar die bom. Want dan, die mineur kan de bom weghalen en dan nog een bom en dan nog een bom. Ja, zie je wel, ja. En toen dacht ik dat ik bij de vlag was en toen had hij er gewoon een verkenner neergezet. Dat was heel slim. Die vlag stond gewoon ergens onbeschermd. Maar ik dacht, ik ben zo wijs, je zet toch allemaal bommen om die vlag? Zodat de vlag beschermd wordt. Eigenlijk was hij dus veel wijzer dan ik. De duivel heeft ook gedacht. En de mensen van toen, die ervoor gezorgd hebben dat Jezus naar dat kruis ging, dachten, we hebben hem. Maar God in de hemel heeft geglimlacht, ondanks het leed van zijn zoon. En hij heeft gezegd, nu zijn jullie voor mij. Nu kan ik je zonde vergeven. Ook van de fariseeën zo. Laten we niet op ze neerzien, hè. Zo makkelijk ook. Om op mensen te schieten. Maar je kunt wel wenen van binnen als je datzelfde vandaag nog steeds ziet gebeuren. Dat kan me soms echt verdriet doen. Dat je mensen ziet worstelen met allerlei schema's en denken, het moet zo gaan en als het zo niet gaat, dan... Maar het is menselijke wijsheid. Want als Paulus in vers 12 het heeft over, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, dan denkt hij dus niet allereerst aan mensen die los van God leven, maar dus ook aan die overste van de religieuze bewegingen in die tijd, die bezet waren met de geesten van de wereld, die Jezus niet wilden, die niet op Gods manier gered wilden worden, die hun eigen plannen hadden. Dus dat komt heel dichtbij. Als wij Jezus doodzwijgen, maar wel proberen met God in het reine te komen. Het kan zo'n bezetting worden in je leven dat het evangelie niet meer doorbreekt. En daarom is het belangrijk dat als wij die mensen kennen of als we dat zelf zijn, dat er voor ons en met ons gebeden wordt en door ons voor anderen gebeden wordt. Heren, ik kan eraan trekken. Ik kan er met, ik weet niet hoeveel bijbelteksten mee in de weer zijn en doe dat maar. Maar ten diepste is het een zaak van God. Een zaak van God waar wij worden gebruikt om onderwijs te geven. De geest van de wereld is voor Paulus natuurlijk, zoals lezen we dat in de Efezebrief, ook verbonden met de overste machten in de lucht, de duivel. Het heeft ook te maken met de grote filosofen in die tijd, waar Paulus mee vergeleken werd. In de eerste Korinthebrief moet hij steeds verdedigen dat hij een apostel van God is, want mensen zeggen, als hij nou echt een apostel van God was, dan had hij toch wel wat meer retorische gaven. Mensen waren nou niet zo weg van de preken van Paulus. Hij zegt zelfs, en waarschijnlijk zeggen de meeste verklarers, moeten we dan denken aan dat hij gewoon benauwd was voor de Joden. Gewoon als mens. En ook voor die knappe koppen die hij ontmoette. Ik ben met vrezen en veel beven bij jullie geweest. Maar beoordeel mij nou alsjeblieft niet op wat er allemaal gebeurt in die tijd. Dat ik moet gaan concurreren met mooie volzinnen enzovoort. Waar het mij om gaat is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het geheim wat ik mag preken. Gewoon zoals het is. Zoals God het heeft laten gebeuren. Wat hij bedacht heeft. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Is dat voor jou ook zo? Ik zei er gisteren al iets van. Hè? Als je het woordje wij leest, of ik, of zij in de Bijbel, is het wel de vraag, hoor ik daarbij? Of niet? Ben jij het misschien die nog zonder Jezus leeft? Allerlei ideeën hebt? Bent u het misschien hier of thuis in uw woning? Of als je het later eens terugkijkt. Die zegt, ja, ik ben met heel veel dingen bezig. Ik kan praten als brugman. Ik hou van redeneren. Het is allemaal niet verkeerd. Maar heb je Jezus al lief? Heb je ontdekt dat hij jou lief had nog voor dat je bestond? Want over die dingen gaat het, hè? De geest die uit God is, Die leert ons kennen de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Wat ben je dan rijk? Als je als nietig klein mensje, één van de miljarden die ooit geleefd heeft, ontdekt die grote God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die nooit begonnen is met bestaan. Die eeuwige God heeft ook aan mij gedacht. Nog voordat de tijd er was. Nog voordat de aarde geschapen werd. En Jezus, die aan het kruis heeft gehangen en in het graf heeft gelegen, heeft dat nog ver voordat ik geboren werd voor mij gedaan. Ik had er van tevoren niet om gevraagd. Zoals ik ook niet heb gevraagd om geboren te worden. Onder Gods hand zijn vader en moeder intiem geweest. En werd mijn kostbare leven geweven onder het hart van mama. En ben ik geboren. Ter wereld gekomen. Ik wel. Zoveel anderen niet. Niet gewenst. Weggezet. Bij voorbaat. Ontzagwekkend dat je ineens beseft, in de kerk hoor ik dat, ja, soms hoor ik in de kerk ook dat het niet om mijzelf moet draaien. Maar dan gaat het over egoïsme. Maar soms hoor je in de kerk, nou zeker vanmorgen, dat je zo in de bank kunt zitten, dat je merkt, het is alsof God alleen maar aan mij denkt. Dat de boodschap zo persoonlijk wordt gebracht, dat ik met al mijn zorgen en al mijn tekorten en al mijn zonden weer ervaar. Heren, in deze ronddraaiende planeet waar zoveel aan de hand is en waar ik soms mezelf niet eens overeind kan houden, hoor ik een boodschap die mij bekendgemaakt wordt door de Geest van God. Nog voordat de wereld er was, hebt u gedacht over hoe u ook mij zou redden en mij zou thuisbrengen en mij op de nieuwe aarde zou brengen. Heere God, u bent zo groot, ik verdrink in u, maar daar is de Heilige Geest die zegt, rustig aan, ik ken de diepte, ik neem je bij de hand. Wat zou ik moeten doen als ik voor het eerst ga duiken? Ja, blijven ademen met de zuurstof achter op je rug. Maar ik zou niet weten, wat betekenen al die tekenen? En als ik te diep ga en te snel omhoog kom, ik heb het wel eens gehoord, dan word je ziek en dat is gevaarlijk. En dat dan zo'n ervaren duiker er is, die zegt, joh, voordat we gaan springen, voordat je je achterover laat vallen in het water, zal ik je leren wat het zijn veilig is, wat het zijn omhoog gaan is. En neem ik je bij de hand om te laten zien wat daar allemaal in die diepte is. De diepte van God. Zo rijk, zo teer. De geest die uit God is, kent God door en door. Misschien was het even een moeilijke zin, jongens en meisjes. Vers 10 en vers 11. Maar het is wel heel treffend wat Paulus daar zegt. Laat ik het proberen uit te leggen. Paulus zegt, natuurlijk kunnen wij mensen, zelfs als je heel veel van de Heere God houdt, zelfs als je echt met heel groot verlangen de Heere dient, kunnen wij God maar zo moeilijk begrijpen. Dat heeft te maken met het feit dat, nou, dat is bij ons mensen net zo. Wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Kijk, wij kennen elkaar nog niet zo heel goed. En dan kun je soms vanaf de kerkbank of thuis op het scherm zitten kijken naar die nieuwe dominee. Nou ja, dat woordje nieuw moeten we maar langzamerhand gaan vergeten. En dan denk je, wat zou er nou allemaal in dat hoofd omgaan? Wat zou die nou precies bedoelen als die soms op een bepaalde manier kijkt? En ik kijk terug en ik denk, zou het nou landen of niet? En wat moet ik me voorstellen bij dat gezicht als ik preek van is dat nou instemming of niet? Is die? En als je op bezoek komt, wordt het al wat persoonlijker. Maar je weet nog niet zomaar wat er in die ander omgaat. Aan de andere kant, als je elkaar beter leert kennen, begint dat te komen. Als wij voor het eerst mensen op bezoek hebben gehad, of we zijn voor het eerst wezen kennismaken bij mensen, dan hoef ik aan mijn vrouw niet te vragen van wat ik van die mensen vind. Dat heeft ze gemerkt aan hoe ik kijk. Wat me aanspreekt en wat me minder aanspreekt. Ze weet precies van, nou, met zulk type mens heeft mijn man meer een klik dan met de ander. En dat weet ik andersom ook, want je kent elkaar al deels. Maar er zijn ook momenten, als je gewoon heel eerlijk bent, alleen jijzelf weet wie je bent. Al wil je niks verbergen voor mensen die je lief hebt. Alleen mijn eigen geest, mijn eigen gedachten weten wie ik ben. Daarom kan ik dat ook het beste zelf uitleggen. Zo is het ook met de Heilige Geest. Die komt bij God vandaan. Die heeft, met eerbied gesproken, bij God gezeten toen God met de Zoon om tafel zat. Toen ze nadachten over hoe ze de wereld zouden redden. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou komen. Die geest is erbij geweest. Die kent God als geen ander. Hij kan het vertellen. Hij komt bij God vandaan. Wat een concreet feest is dat dan toch, Pinksteren. Wat concreet wordt het dan als ik belijd, ik geloof in de Heilige Geest. Die Here is en levend maakt. Jongens en meisjes, dan denk ik even terug aan toen jullie gedoopt werden. Als ik zo rondkijk, zal het voor de meeste zo zijn dat jullie ook hier in de Laankerk gedoopt zijn. En anders misschien ergens anders. Maakt niet uit door welke dominee je gedoopt bent hoor. Paulus zegt ergens van, nou ik wou dat niemand gedoopt had. Want het lijkt er wel op dat mensen zeggen, ik ben door Paulus gedoopt, dat het dan iets beter is. Nee, het is hetzelfde water, het zijn dezelfde woorden. Het gaat om die ene God, die ene doop. Maar weet je wat er toen in die doopdienst gezegd is? Als je gedoopt wordt in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest dat Hij in ons wonen wil. En dan komt het, ons tot lidmate van Christus heilige wil. En ons schenkt, genadig schenkt, eigen maakt, wat wij in Christus hebben beloofd gekregen. De Heilige Geest leert jou wat je beloofd hebt gekregen te pakken, te nemen, te zeggen. Ook voor mij. En wat zegt het formulier dan? De afwassing van de zonde. De dagelijkse vernieuwing van het leven. En dan komt het, hè. Totdat wij eindelijk met de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven gesteld zullen worden. Helemaal schoon. Dat is al toen je alleen nog maar kon huilen en lachen, al een beetje misschien. Toen je nog in je doopjurk of dooppakje paste, is dat al gezegd. Toen heeft God beloofd, niet ik wil jouw God zijn, ik ben jouw God. En ik heb mijn Zoon voor je gegeven, opdat als jij gelooft, ontdekt. Dat is al verbonden met nog voordat ik bestond. Kende Hij mijn naam en daarom kom ik tot Hem, tot de Vader, door de Heilige Geest. En hoor ik, mijn kind, ook voor jou, wie in mij gelooft, die weet, ik leef niet voor niets. Echt niet. De geest van de wereld gaat voorbij. Je kunt nog zoveel hebben. Ik las pas het verslag van een accountant die de financiën had beheerd van een grote miljonair. En mensen waren toch wel benieuwd. Ze zeiden, u kunt natuurlijk niet details noemen. Maar toen die miljonair overleden was, toen vroegen ze aan die accountant, hoeveel liet hij nou ongeveer na? Toen zei die accountant, alles. Je kunt nog zoveel centjes hebben. Je kunt nog zo'n prachtige carrière hebben opgebouwd. Mag je van genieten. Het is ook je taak om je gaven te gebruiken. Zeker. Maar als dat je leven is. De geest van de wereld. Gaat voorbij. Echt. De grootsheid van het leven. Daar neem je niets voor mee. Het is fijn dat je dan wat achterlaat voor anderen. Maar zelf sta je er echt alleen voor. Op het laatste stukje. Maar wie die dwaasheid heeft afgelegd. Al ben je rijk. Al heb je een mooie carrière gehad in je leven. Maar je legt je hoofd op het kussen. Of het zakt zomaar onverwachts ineens op je borstkas. Achter het stuur van je auto. En mensen zeggen het is voorbij. Dan weet je nabestaande nee. Hij is ingegaan. Hij neemt alles mee wat God heeft uitgedeeld door de Heilige Geest. Die diepte van God. Die zijn zo groot dat je er, als je eruit put, voor eeuwig rijk bent. Ik geloof in de Heilige Geest. Jazeker. Dat is mijn houvast. Daar mag ik op vertrouwen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Er is niets ter wereld mooier. Er is niets ter wereld mooier en meer bijzonder dan om in die diepte van God te worden ingeleid. Om die te kennen. Genade. Ja, Jezus heeft het gezegd en daar gaan we ook mee afronden hoor. Jezus heeft het gezegd toen hij die steden zag van Bethsaida en Chorazin en Capernaum. Hij had die radicale boodschap gebracht in de lijn van Johannes de Doper. Jazeker. En hij zei, let er nu op. Er komt een tijd dat jullie net als Tyrus en Sidon zullen worden gestraft. Maar het zal hen verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan jullie. Jezus spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheid. Hij ziet het inderdaad, hoe dwaas een mens kan zijn. Zelfs als je opgevoed bent bij de woorden van God in de kerk. Jezus heeft het gezegd. Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan u. En even daarvoor heeft hij gezegd. Het is bij jullie zoals bij de kinderen. De kinderen spelen soms begrafenisje. En dan spelen ze klagelijke liederen. Maar er zijn vriendjes en vriendinnetjes die zeggen, nou ja, ik ga niet meedoen, ik ga niet huilen. Of het is zoals als een bruiloftje gespeeld wordt en er wordt op de fluit gespeeld en gedanst, dat er altijd een paar staan die zeggen, ik doe niet mee. De Heer Jezus bedoelt eigenlijk, toen jullie de scherpe, ernstige preken van Johannes de Doper hoorden, dat het niet goed met je komt als je niet klaar bent, als het koninkrijk daar is en de koning komt. En je bent er niet verdrietig van geworden. En toen ik het evangelie heb gebracht en je hebt gezien, het kan zelfs voor hoeren en voor tollenaren. Het kan voor de grootste van de zondaren. Ik wil bij iedereen aan tafel, als we het erover kunnen hebben, dat ik je enige redder mag zijn. Dan is het toch blijdschap, zoals die herder blij is als hij het verloren schaap gevonden heeft. En de fariseeën zeggen, nee. En wat zegt Jezus dan? O vader, ze willen niet. Ik kom maar weer naar huis, want er zit hier niemand op mij te wachten als alleen een paar van die schooiers, van die zondaren. Maar die mensen waar ik nou voor gekomen ben, uw Joodse volk, de fariseeën en de schriftgeleerden, juist die top. Nee, zegt dan Jezus. Dan gaat hij bidden, dan zegt hij in Matthäus 11, vers 25, in die tijd zegt Jezus, ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor de wijze en de verstandige verborgen hebt. En het aan jonge kinderen hebt bekendgemaakt. Dat is uw welbaar. Jezus weet, ik moet doen wat ik moet doen. Ik ga door. Ik stop er niet mee. Natuurlijk, mensen kunnen zo dwaas zijn. Als ze de geest van God niet hebben, dan lopen ze alleen maar bij God weg. Dan weten ze het beter dan God. Maar God gaat wel door. Hij maakt het bekend. Niet aan wijze en verstandigen. Misschien schrik je daar wel even van. En weet je dat je IQ bovengemiddeld is? Misschien zijn er wel thuis ook of hier in de kerk die hoogbegaafd zijn en die zeggen, ik vind het zo'n moeilijke tekst. Maar het gaat hier niet over intelligentie. Maar Jezus gebruikt woorden als wijs en verstandig om hoogmoedige mensen aan te spreken. Ook mensen die helemaal niet zo slim zijn, kunnen heel hoogmoedig zijn. Het beter weten dan de Heere God. En als de Heer Jezus het heeft over jonge kinderen, dan bedoelt hij niet dat je je blik op oneindig moet zetten en verstand op nul en maar een beetje naïef moet zijn. Nee, dan doelt hij op het tegenovergestelde van hoogmoedig. Namelijk nederig. Dat je God vertrouwt. Als Jezus dan zegt, kom maar hierheen. Vlak erachteraan, hè. Kom maar naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Echt waar. En dat je niet zegt, nou, maar dat je zegt, ja Heer, ik moet bij u zijn. En dat je merkt, de Heilige Geest opent mijn ogen voor de waarheid van die boodschap. Dat je het ziet, dit is het welbehagen van God. Dat ik rust vind en vrede bij de Heer. En dat je weet, de Heilige Geest, die leert mij beoordelen. Dat het woord, wat vanmorgen van de kansel klonk, het woord van God is. Om zo amen te zeggen op de belofte van God. Om heel stilletjes op deze tweede Pinksterdag vanmiddag hier en daar. Is even voor jezelf en misschien wel met een ander. Heel stilletjes te zeggen. Ik begreep er niets van. Dank u. Heren, u bent onbegrijpelijk. Onvoorstelbaar onbegrijpelijk. Maar ik, als een kind, mag u vertrouwen. Wat alleen in u de weg vindt. Amen. Als antwoord op de verkondiging. Psalm 111. Vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Hij maakte, hij die heerlijk is, dat is het derde vers, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen, spijs en zijn grote naam te prijs. Gedenkt hij zijn verbond, gestadig.